Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws. Hoi collega's, wat leuk dat jullie weer luisteren. Welkom bij deze HNW-podcast over de vernieuwde behandelrichtlijn Stoppen met Roken. Want wat is er nieuw? Hoe zat het ook alweer met de ondersteunende medicatie? En hoe kunnen we zoveel mogelijk patiënten motiveren om te stoppen met roken? Ik praat erover met huisartsen Jan Muris en Liedewij Wind. Veel luisterplezier! Ha Jan, ha Liedewij, welkom!
Hallo.
Nou, we hebben geen sigaret, maar wel een lekker kopje koffie.
Zeker.
Hey, Liedewij, jij zit bij de richtlijn als kaderhuisarts GGZ. Jan, jij zit bij de richtlijn als voorzitter en bent ook huisarts en hoogleraar in Maastricht. Wat is voor de luisterende huisartsen nou het belangrijkste om te weten uit deze behandelrichtlijn?
Nou, dan heb ik een vraag voor jou. Wat werkt sneller? Injecteren, inhaleren of snuiven?
Inhaleren.
Ja, heel goed. Ja, mijn studenten yes. In Maastricht weten dat niet, maar inhaleren is inderdaad. Het is binnen 7 seconden in je brein. Hè? Dus,
dat is echt snel.
Dat is echt heel snel. Dus als je het hebt over de vape-epidemie, het is dus aangetoond dat jonge kinderen binnen dagen tot weken al aan kenmerken van craving, van verslaving vertonen. Het is een zeer potent verslavend middel. Er gaan 20.000 mensen aan dood per jaar in Nederland. Het werkt heel kort. Dat betekent dus dat de spiegel weer naar beneden gaat. En dat naar beneden gaan van de spiegel, dat is weer een extra effect om weer meer te gaan
Dan roken. Krijg je die craving, zeg maar.
Ja. Nou, in ieder geval, ja, de zin erin. Ja. Want craving is meer van, als je stopt, dat je dan weer terug verlangt. Als het maar die craving zit in feite ingebouwd in die spiegels. Ja. En dus met drugs en alcohol heb je een soort vergiftigingsgevoel. Hè? Als je veel alcohol drinkt, denk je van, nou, dat is niet goed. Maar nicotine doet dat niet. Sommige mensen hebben alleen maar positieve gevoelens bij. Hè? Ze kunnen zich beter concentreren. Er is van allerlei effecten die ze bij zichzelf krijgen.
Je mag nu ook bij het darten niet meer roken, toch? Omdat de concentratie verhoogt.
Ik heb het nog niet gehoord, maar ik neem het van je aan. Ik denk op termijn dat het je cognitieve vermogens niet beter maakt.
Nee, maar ik zat nog wel te denken. Die focus heeft natuurlijk ook te maken met dat het is een ritueel. Wat maakt dat mensen ook weer tot rust komen en misschien zeg maar al die andere gedachten die ze hebben in hun brein, dat die tot rust komen doordat ze dan gewoon eventjes zich kunnen focussen op de inhalatie van die sigaret als afleiding.
Ja, de handeling is natuurlijk ook een ritueel.
De handeling is ook een ritueel. Dus het is en de verslaving van 7 seconden nicotine, maar ook van het ritueel.
Dus wat ik jullie eigenlijk allebei hoor zeggen is dat het heel verslavend is.
Heel verslavend.
En dat doen ze nu ook in de verslavingscentra, dat ze eigenlijk vaak beginnen met stoppen met roken. Want dat is het belangrijkste.
Dat is om
de
die
resten
reden.
Van de verslavingen hangen daaraan.
Ja.
Hey, en als we het dan hebben over stop met roken, Liedewij, we hoorden al in het intro, jij bent ook kaderhuisarts GGZ. Hoe start jij nu zo'n gesprek over stop met roken in de spreekkamer?
Ligt natuurlijk ontzettend aan of mensen zelf komen bij mij dat ze willen stoppen met roken. Of dat ik lichamelijk onderzoek doe, bijvoorbeeld bij hypertensieonderzoek, en dan ruik dat ze roken. Dan benoem ik wel van, goh, ik merk ook dat je rookt. Klopt dat? Ja, dat klopt. He, dat is dan het stoppen met rokenadvies op maat, noem ik het altijd. Ja. Maar in de richtlijn wordt het natuurlijk ook het kort stop met rokenadvies. Dus ik ga dan misschien antihypertensiva gebruiken met als doel die bloeddruk naar beneden te krijgen. Maar dat feitelijk het stoppen met roken mogelijk nog veel effectiever is als het gaat over reguleren van de bloeddruk dan de medicatie op zich. Ik vind het wel belangrijk dat de patiënten dat in ieder geval 1 keer weten als soort van advies op maat.
Ja, heel goed. Dan heb je echt een aanleiding. Wat is dan het korte stoppen met rokenadvies van de behandelrichtlijn?
Dan zou ik zeggen, ik zou je toch willen adviseren om te overwegen om te stoppen met roken, aangezien dat een nog grotere gezondheidswinst oplevert dan alleen maar starten met hydrochlortiazide of enalapril of wat je dan ook op dat moment wil gaan voorschrijven.
Ja,
dus echt een advies op maat dat het die persoon nog meer gezondheidswinst zou opleveren, maar dat ik me wel realiseer dat dat super moeilijk is en dat het echt iets is om over na te denken en dat ik me bewust van ben dat het niet iets is wat nu ze meteen de volgende dag gerealiseerd kunnen krijgen, omdat het verslavend is.
Ja.
Dus dat noem ik er wel altijd bij.
En de volgende opmerking is dan waarschijnlijk van, mijn deur staat altijd open of je mag altijd een
exact
afspraak maken.
Ja, als je het overweegt, kom dan terug en maak een afspraak. Want dan kunnen we samen de voor- en nadelen bespreken.
Ja.
En dan kom je bij de volgende stap.
Ik probeer altijd, dat is ook de oorspronkelijke literatuur zegt van, mag ik uw gegevens delen met een stoppen met rokenbegeleider of met mijzelf? Kan ik dan een afspraak inplannen? Dat hoort er eigenlijk ook bij. Dus een kort advies is denk ik zeker voor rokers die al in een soort verslavingscyclus zitten, moet je toch proberen een beetje aan de hand te nemen. Dus toch proberen aan het einde van dat korte advies om te zeggen van nou kan ik het ergens noteren, die afspraak. Ja, maar misschien ben ik er te directief in. Maar,
ja, op het moment dat mensen zeggen ik ben daar nu nog niet aan toe, dan vind ik dat helemaal oké. Weet dat hulp binnen handbereik is. Maar als ik merk in het gesprek dat mensen dan meteen, goh, daar ben ik wel in geïnteresseerd, dan zeg ik ook, goh, zullen we een volgende afspraak inplannen? En dan plan ik zelf gewoon de volgende afspraak al in met de patiënt.
Hey, dus samenvattend, als er een aanleiding is, bijvoorbeeld de hypertensie, dan noem je dat stop met roken heel bijdragend kan zijn en bied je hulp aan. Of op korte termijn met meteen een afspraak of op lange termijn, de deur staat altijd open.
Ja. Ja, en het is ook belangrijk bijvoorbeeld voor ouders met kinderen om te realiseren van goh, het is niet alleen maar voor uzelf gezond, maar ook voor uw kinderen of als je zwanger bent, dat je het ook een beetje in de context van de patiënt plaatst. Hè? Zoals we dat kennen bij de COPD'ers met de Fletcher-curve. Dat je ook samen met ze gaat kijken van wat levert het je op als je gaat stoppen met roken.
Ja. Nee, kinderen met astma is natuurlijk ook een hele goede aanleiding.
Ja, exact.
Voor de ouders of zwanger willen worden. Hele goede aanleiding om te stoppen met roken. Ja
precies. Dus het is eigenlijk dat je toch een beetje de context van de patiënt meepakt. Waarom het voor die persoon relevant is. En je moet je realiseren dat als je daar dus geen tijd voor hebt, en daar kom jij weer met je hele mooie korte stoppen met roken advies, dat je ook gewoon kan volstaan met ik adviseer u toch om te stoppen met roken. En het daarbij te laten, omdat zelfs alleen al die zin van een zorgprofessional effectief is.
En ik denk kinderen, astma, zwangeren, dat wordt vaak geassocieerd. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat het roken van de grootmoeder ook alweer effecten heeft op het kleinkind. Hè? Omdat dat epigenetische effecten worden doorgegeven. Dat is één. En tweede is, normale longontwikkeling is tot 21 jaar van je leven. Als je in utero gerookt hebt als kind, hè, dus bij je moeder, dan kan het zijn dat die long niet helemaal uitrijpt tot je 21ste. Dus wat heb je dan met je 21ste? Heb je al het voorstadia van COPD. Dus het is niet alleen meer astma, het is ook COPD wat je kweekt als het ware.
Ja, heftig hè, wat voor gevolgen dat heeft.
Ja.
Belangrijk om in ieder geval onze patiënten daar echt bewust van te maken.
Het is echt een hele moeilijke, merk ik aan de verloskundige ook. Hoe breng je dat ter sprake? Ja. Hoe ga je vrouwen zwangeren niet een soort schuld aan gevoel aanpraten. Het is geen gemakkelijk gesprek, maar het is wel dankbaar, want mensen zijn er natuurlijk wel over bezig op dat moment.
Ja, absoluut. Ja. Toen ik voor het eerst bezig was met het schrijven van de richtlijn in 2007, had het NHG onderzoek gedaan onder patiënten wat zij van de huisarts verwachten. En het bleek dat volgens mij 85 of misschien wel 87% van de patiënten ook verwacht van de huisarts dat de huisarts begint over stoppen met roken. Dus daar waar je misschien als huisarts schroom ervaart, ervaart de patiënt ook een verwachting. Dat is misschien ook goed om te realiseren.
Ja. Bespreek het vooral, is eigenlijk de boodschap.
Ja, bespreek het vooral. Ja.
Mooi.
En wat ik altijd merk in de praktijk, dat eigenlijk 4 op de 5 mensen willen eigenlijk in hun achterhoek ook stoppen met roken.
Ja,
het
zeker.
Is niet zo dat het allemaal verstokte rokers zijn.
Alleen
maar ze
lukt
moeten
ze alsmaar niet.
Precies, ja.
En dan hebben we net behandeld wat je doet als er een aanleiding is. En nu komt er een patiënt bij jou, ik wil stoppen met roken. Wat bespreek je dan allemaal? En hoe maak je een stoppen met roken plan?
Ja, nou om te beginnen omarm ik dat natuurlijk als huisarts. En zeg ik wat geweldig dat je naar me toegekomen bent.
Complimenteren.
En, ja, echt een compliment geven. En dan gaan we samen kijken hoe we dat stoppen met roken plan op maat kunnen maken. En die bestaat uit een aantal ingrediënten. In eerste instantie gaan we het hebben over eerdere stoppogingen en wat daarin wel goed werkte en wat niet. Vervolgens ga ik ook advies geven over wat ik weet wat het meest effectief is. Namelijk eigenlijk een goede dosering, adequate dosering NVM. En daarbij een intensieve gedragsmatige ondersteuning. Nou, dan leg ik dus uit dat het mogelijk is of bij mij als huisarts of een andere praktijk is het misschien bij de POH-somatiek. Maar het is in ieder geval wel belangrijk om mensen een paar keer terug te zien, omdat het stoppen met roken traject toch ook ingewikkeld is voor de patiënt. Vervolgens maak je in dat stoppen met roken plan ook echt van wat voor jou de moeilijkste sigaret. Heb je nagedacht over alternatieven die je kan doen? Ja, zoals de patiënt van mij die ik nu begeleid, de een zegt ik ben 's avonds voel ik me zo alleen en eenzaam. En dan pak ik die sigaret. Nou, wat kun je nog meer doen om dat eenzame gevoel te doorbreken? Hè?
Ja.
De troostsigaret, wat kun je nog meer doen om als je verdrietig voelt jezelf een lief te zijn voor jezelf of jezelf te steunen. Zorg ook dat je mensen misschien betrekt in je omgeving. Zorg dat je in ieder geval geen sigaretten meer in huis hebt. Een thuisarts geeft daar gewoon hele mooie informatie over. Over wat er allemaal in een stopplan kan staan. En voor mij is het wel essentieel als mensen heel enthousiast bij mij komen, dat het stopplan echt helemaal gemaakt is voordat daadwerkelijk die sigaret wordt uitgeduwd. Dus op het moment dat ze nog geen antwoord hebben op wat te doen als ze zich eenzaam voelen thuis op de bank, dan stuur ik ze toch eerst met een huiswerkopdracht naar huis om daar nog echt even goed over na te denken. Omdat je wil dat de succeskans van de stop met roken interventie zo groot mogelijk is om daarna te voorkomen dat ze weer ontmoedigd raken.
Ik werk zelf ook veel met die thuishartfolder. Dat is heel fijn. Er staat alles nog een keer op een rijtje. En ook alle online tools die ze eventueel daarbij nog kunnen gebruiken. Zoals de app Quiddy. Hoeveel geld ze dan al bespaard hebben, zeg maar. Met name jonge patiënten vinden dat leuk.
Ja, ja, als beloning hè, voor ja. hunzelf. Dat kijken elke keer als je... Dat werkt ook, hè, dat ze bijvoorbeeld het gewoon in een spaarpot doen. Al het ja. geld wat ze anders aan sigaretten uitbesteden. Ja. Wat wel belangrijk is om te weten, je hebt ook heel veel zelfhulp, ook online. Het is goed om te vertellen dat op zich die zelfhulp wel kan helpen, maar dat de blended care vorm altijd het meest effectief is. En daarmee bedoel ik dat je mensen misschien wel met zelfhulp online aan de slag gaan of met een zelfhulpboek, maar dat je ze wel als huisarts of POH-somatiek terugziet.
Ja, dat is mooi.
En niet
dat je
alleen
dat
maar dat je ze het bos instuurt
ja,
met een zelfhulpadvies ja. van succes.
Ja. En dat is mooi dat je dat nog een keer noemt. Dat staat ook mooi in de richtlijn, dat het intensieve gedragsmatige ondersteuning, dat dat het beste helpt. Dus minimaal 4 keer 10 minuten, toch?
Ja, en we hebben nu natuurlijk in de praktijk vaak een kwartier. Dus minimaal 4 gesprekken van een kwartier. En ik denk echt dat we daar een heel eind mee komen. Denk je niet, Jean?
Zeker, zeker. Ja. Daar kom je een heel eind mee. En je kent de mensen, je weet goed wat de vorige stoppogingen zijn. En wat ik in dit gesprek van jou leer is dat je... We komen straks op, misschien op medicatie. Maar wat jij zegt in feite is dat nicotinevervangende middelen, NVM noem je het, dat afhankelijk van wat de eerdere stoppogingen hebben opgeleverd, dat het vaak te laag gedoseerd is geweest. Dat je mensen toch met je gedragsondersteuning en een wat hogere dosering NVM, dat je ze toch beter kunt helpen.
Ja, patiënten zeggen wel eens tegen mij, ach, die pleisters die helpen toch niet, dokter. Maar
precies.
Als je dan dus checkt, dan rookten ze misschien al 30 sigaretten per dag. En dan starten ze met een pleister 14.
Oh ja.
Equivalent voor ongeveer 14 sigaretten. Dus zorg dat je adequate dosering nicotinevervangende middelen. Dus dat betekent dus pleister 21 staat voor 21 sigaretten. Dus als je 35 sigaretten per dag rookt, dan moet je 21 en 14 plakken. En dat lijkt heel veel, maar dat is wel wat werkt. En dan langzaam afbouwen.
Je plakt gewoon twee pleisters op.
Ja, en dan in combinatie met natuurlijk gedragsmatige ondersteuning. Want vaak is het zo dat ze zelf alleen maar zijn gaan plakken zonder na te denken over hun moeilijke momenten. En het gedragsmatige stuk van gewoonte.
Ja. En hoe bouw je dan die NVM weer af als het stoppen met roken gelukt is?
Nou, normaal gesproken zou die craving na 2 tot 4 weken de fysiologische craving minder moeten zijn. Dus ik probeer eigenlijk al vrij snel in die stappen van 2 tot 4 weken. Dus eerst bijvoorbeeld de hoge dosering 4 weken. En dan gewoon eens kijken hoe het gaat. En dan langzaam afbouwen. Die pleisters bieden natuurlijk 21, 14, 7. Nou ja, dat is ook hoe ik het een beetje afbouw. Omdat die pleisters dat nou zo handig doen.
En dan ga je per week gewoon...
Of per 2 weken.
Ja.
Ik laat het ook een beetje... Want die pleisters hebben natuurlijk zowel fysiologisch als ook gewoon... Ik denk ook een gewoon geruststellend effect voor de patiënt. Dus ik laat ook de patiënt daarin een beetje leidend zijn in wat goed voelt voor hen.
Ja.
Maar ik ga niet tot in den treuren die NVM-pleisters plakken. Of denk je dat je dat met ernstige COPD'ers die bijvoorbeeld niet kunnen stoppen...
Mm-hmm.
Zou je die chronisch aan een pleister 21 willen zetten?
Ik kan het me niet voorstellen dat het niet kan, dus ik zou het wel doen.
Ik denk dat het beter is dan roken.
Ja.
Ja, sommige mensen komen er niet goed vanaf van die pleisters. Maar...
Oh, grappig. Het is dus ook nog een alternatief.
Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn ambitie wel altijd is om het gewoon af te bouwen.
Ik denk van iedereen.
En het is natuurlijk fantastisch dat je NVM, dus die pleisters ook kan plakken bij zwangeren. Hè? Dus dat er geen enkele contra-indicatie is om in de zwangerschap pleisters te plakken.
Dat is goed dat je dat nog noemt, Jean, dat wist ik niet.
Ook bij jongeren, hè? Niet alleen maar zwangeren, maar ook bij jongeren zou ik starten met nicotinevervangende middelen. Wat belangrijk is in dat stoppen met roken begeleiding is, als je mensen terugkomen, hè? Dus dan heb je een stopplan en dan hebben ze de sigaret uitgedrukt. Dan vraag ik natuurlijk altijd, hoe is het gegaan? Maar vooral ook samen de successen vieren. En ook gewoon vooral benadrukken dat terugval erbij hoort. Hè, dat het niet, ja, het is een verslaving, dus dat ze daar ook niet heel erg teleurgesteld zijn over zichzelf. Maar vooral ook successen vieren en zichzelf belonen. Zoals we net zo leuk bespraken, dat je geld kan sparen. Hoeveel geld spaar je wel niet uit en hoeveel leuke reisjes kan je wel niet doen op het moment dat je stopt met roken en geen sigaretten meer hoeft te betalen. Ja. Een patiënt van mij die wil een droomreis gaan maken en die heeft dat nu al bedacht dat ze dat gaat doen.
Let op, nu wordt het echt belangrijk.
En Jean, zou jij voor ons ondersteunde medicatie nog een keer op een rijtje willen zetten? Wat is belangrijk om te weten?
Eerste keuzes zijn die nicotinevervangende middelen. Uh-huh. Dat zijn pleisters, dat zijn kauwgums, dat zijn zuigtabletten. Wat Liedewij ook al zei, is dat als je pleisters gebruikt, dat je goed hoog moet doseren. Goed moet kijken naar de beginsituatie waar iemand... hoeveel craving is er, hoeveel sigaretten rookt hij op een dag. Dus niet onderdoseren. En dan heb je vaak die zuigtabletten en die kauwgum helemaal niet nodig als je goed doseert. En mensen vinden het ook prettig om gewoon een pleister te hebben en niet nog al die andere middelen tegelijkertijd te hebben. Dus dat is zeker de eerste keuze, die nicotinevervangende middelen.
Tips en tricks.
En nog even een intermezzo over de vergoeding. We willen nog even benadrukken dat alle stoppen met roken medicatie wordt vergoed. Het gaat ook niet van het eigen risico af. Elke patiënt krijgt dus 1 stoppoging per jaar. Dan hebben we nog naast de NVM 3 andere ondersteunende medicamenten. Kun je die met ons nog een keer doornemen?
Ja, dus als je niet uitkomt met die NVM, dan kun je kiezen uit bupropion, uit nortriptyline en varenicline.
Ja.
Misschien kan ik die medicamenten wat verder uitsplitsen qua werkingsmechanisme van bupropion. Bijvoorbeeld is onbekend. Het is wel een antidepressivum. Maar de contraindicaties zijn wel belangrijk. Dus dat je het niet geeft bij mensen die al een stemmingstoornis hebben of epilepsie hebben. Recente benzodiazepines gebruiken. Wat je met bupropion ook wel vaak ziet, is dat er slaapproblemen optreden. Als iemand al epilepsie heeft, dat er een risico is op het induceren van een epileptische aanval. Stemmingswisselingen natuurlijk. En natuurlijk ook allergische reacties kun je krijgen. Heb jij nog andere dingen die je hebt meegemaakt met...
Nee, ik denk dat jij hiermee de belangrijkste dingen noemt. Ja. Waar ik wel positieve ervaring mee heb, is als mensen zeggen, ik word zo strontzagrijnig. Mijn vrouw wil niet dat ik stop met roken, want dan ben ik niet meer te genieten thuis.
Ja.
Dat die mensen juist best wel baat kunnen hebben bij bupropion, omdat dat dan op een of andere manier de stemming wat stabiliseert. Ik heb ook wel meegemaakt dat mensen die op voorhand al best wel depressievig waren, depressieve aanleg, dat ze juist extra depressief werden van de bupropion. Dus het blijft zorg op maat. Blijf dat ook gewoon zeggen van, hè, het kan zijn dat je stemming juist beter wordt. Het is een antidepressivum of juist vlakker wordt. Of het kan ook zijn dat je somberder wordt.
Ja. Dan heb je nortriptyline of nortrilen. Dat moet je niet doen bij een recent hartaanval. Dat is natuurlijk een tricyclisch antidepressivum. Bij hartritmestoornissen, bij jonge mensen, jonger dan 18 jaar, zou ik het ook niet doen.
En QT-tijdverlenging.
Ja, precies. Dus je kan de QT-tijd langer maken hierdoor. Wat je vaak ziet is mensen snellere hartslag krijgen, trillen, waziger zien natuurlijk, hè, door dat anticholinerge effect, urineretentie bij mannen en een droge mond krijgen. Het is een heel fijn middel voor de voorschrijvers, want je kunt van 25 tot 75 milligram een beetje intunen. Kijken naar wat een patiënt nodig heeft.
Bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen kun je gewoon 1 tot 25 doen.
Ja, ja, precies.
Dat is wel een voordeel.
Ja.
En het is off-label, hè?
En dat is dan nortriptyline schrijf je dan off-label voor. Het is niet in het FTK als stoppen met roken medicatie aangeduid.
Maar wordt wel heel veel gebruikt, begrijp ik.
Wordt veel gebruikt. Ik weet niet of het heel veel gebruikt wordt.
Heb jij er ervaring mee?
Gezien de comorbiditeit voor hartvaatziekten en veel mensen die echt moeten stoppen met roken hartvaatziekten hebben, ben ik eerder geneigd bupropion te kiezen. Ja. Hè, met hartvaatziekten in de voorgeschiedenis of hartritmestoornissen. Dus eigenlijk, het is even effectief, maar in mijn ogen daardoor wel vaak eerste keus bupropion in verband met hartvaatziekten voorgeschiedenis.
Nou, en dan de laatste, de varenicline.
Is gekenmerkt door leveringsproblemen, doordat het molecuul verontreinigd is. Dus veel apotheken kunnen er niet aankomen. Het is eigenlijk een receptoren in je hersenen, de acetylcholine receptoren in je hersenen, die worden daardoor geagoneerd. Waardoor nicotine zich niet kan binden. Dus de belonende effecten van roken heb je dan niet meer, et cetera. Dus in die zin is het een heel effectief middel. Het is geen wondermiddel. Ik bedoel, als je een advies geeft, dan stoppen 7 op de 100 mensen. En als je dit middel geeft, dan stoppen misschien 20 of 30 mensen per 100. Dus, maar goed, het is altijd veel meer nog dan wat je zeg maar, met de beginstappen kan bewerkstelligen. Je moet heel goed uitkijken, met, dus niet geven aan zwangeren. Borstvoeding mag niet, bestaande hartklachten ook niet. Depressie, epilepsie, et cetera, nierinsufficiëntie. Dus je moet wel even in het FTK goed kijken wat de contraindicaties zijn.
Het werkt heel goed. Hè? Mensen zeggen echt, als ik het ga nemen, mijn craving neemt ook echt af. Mijn behoefte aan de sigaret. Ja, ik heb ook wel een paar keer gehad dat mensen er toch wel suïcidaliteit van kregen. Dus het is ook wel een middel wat je goed moet monitoren.
Ja. Dus het werkt goed, want het blokt eigenlijk alle zogenaamde nicotine-receptoren.
Ja, precies.
Maar het is lastig leverbaar en het heeft echt wel de nodige bijwerkingen. Eigenlijk gevaarlijker tussen aanhalingstekens dan bupropion en nortriptyline, als ik jullie zo hoor.
Ja, bupropion kan je ook nare dromen van krijgen en slaapproblemen.
Mm-hmm. Ja, eigenlijk is al met al, en zeker als mensen al psychofarmaca gebruiken, zou ik in de huisartsenpraktijk starten met NVM. En als mensen dus ook al psychofarmaca gebruiken, en met name clozapine, overleg dan met je psychiater. Of vraag een psychiater in consult of een verslavingsarts in consult. Want zeker clozapine kan echt, als je stopt met roken, in één keer toch zorgen voor toxische spiegels. Dus wees voorzichtig.
Ja, goed dat je dat noemt, omdat roken die induceert die CYP1A2. En meerdere medicamenten worden via CYP1A2 verwerkt. En dan kan het de spiegels verhogen.
Exact, ja, precies dat. Ja, en het metaboliseert ook. Stop met roken, medicatie metaboliseert via de lever. Dus wees je ervan bewust dat psychofarmaca die ook via de lever metaboliseren, maar ook iets als tramadol en zo, dat het gewoon invloed heeft als je bupropion of een TCA start, nortriptyline.
Dus als ik het even samenvat, is jullie advies allerliefste met NVM, nicotinevervangende middelen. Heel soms toch één van die drie. Maar wees voorzichtig en met name als er al veel psychofarmaca wordt gebruikt, overleg met een verslavingsarts. Want die kunnen echt interacties hebben, serotonerg syndroom, epilepsie, noem het allemaal maar op.
Ja, nicotinevervangende middelen in combinatie met intensieve gedragsmatige ondersteuning.
Ja.
Dat is wel echt belangrijk realiseren.
Ja, dat is duidelijk. Ja. Er ook nog een laatste keus als medicament is opgenomen. Eigenlijk een middel wat ik nog niet kende. Kun je ons daar nog meer over vertellen?
Ja, citicinicline.
Citicinicline.
Heel goed. Nou, goed gedaan.
Een mooie woord.
Het middel wat eigenlijk alleen maar in populaties, in rokers, is getest zonder comorbiditeit. Ze weten eigenlijk niet goed of het voor alle mensen in de huisartspraktijk even goed werkt. Het heeft wel ongeveer dezelfde eigenschappen als varenicline. Dus de hoop is dat het wel vergelijkbare werking heeft. Maar we willen dus nog wat meer ervaring opdoen met dat middel. Dus voorlopig raden we het als laatste keuze aan.
Ja, als de rest niet werkt.
Ook, zeker, ja.
En dan is tegenwoordig nog het vapen of de e-sigaret in het nieuws. Wat moeten we daarmee? Wat adviseert de werkgroep?
Nou, uit onderzoek is gebleken dat de e-sigaret toch niet wordt aanbevolen als hulpmiddel bij stoppen met roken. Mensen zeggen wel eens van, ja, dan ga ik eerst over op de e-sigaret en dan kan ik het langzaam afbouwen. Maar er zit natuurlijk ook gewoon nicotine in, wat nog echt verslavend is. En ook het gedragsmatige component van, laten we zeggen, de troostsigaret,
het ritueel,
doorbreek je er ook niet mee. Dus dat bevelen we niet aan als ondersteuning bij stoppen met roken. Dan heb je het vapen. En misschien, Jean, kun jij dat ook toelichten, maar er zitten ontzettend veel schadelijke stoffen in de vapes.
Ja.
Dat is één probleem. Mm-hmm. En het tweede probleem is ook dat de dosering van nicotine, dat je dat niet goed weet. In zo'n vape of een e-sigaret heb je allerlei verschillende capsules met verschillende doseringen van nicotine. En dat maakt het ook, laten we zeggen, je denkt, ik proef iets van bosbessen, maar het is gewoon super schadelijk. Ja, als je het hebt over begeleiding van stoppen met vapen, daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. En je weet ook niet precies welke dosering van nicotine er gevaped wordt. Maar wat je wel voorzichtig zou kunnen proberen is toch ook dezelfde richtlijn die gaat over plakken met nicotinevervangende middelen en gedragsmatige interventie. Het lijkt ons in ieder geval niet schadelijk om daarmee te gaan starten. Maar let dan wel goed op de dosering nicotine die er gevaped wordt.
Ja.
Precies, en bij kinderen, dus in de literatuur zie je ook steeds vaker dat kinderen met enorme nicotinevergiftigingsverschijnselen worden opgenomen of allerlei complicaties.
Heel heftig.
Heel heftig. En je hebt ook de zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Zoals lood, arsenicum, dat zit allemaal ook in die vapes. Dus het is niet alleen maar de nicotine.
Wat heftig, hè? En je hebt, wat jij natuurlijk in het begin al zo mooi zei, je hebt enorm die 7 seconden
Dat blijft gewoon. Ja.
Dat blijft, maar dan denk je, het is geen teer, hè? Want we hebben niet de teer en de ellende van de sigaret, maar er zitten weer andere hele nare, ongezonde stoffen in de vapes.
En nog even samenvattend, wat zie je dan bij zo'n nicotine-overdosis of zo'n nicotinevergiftiging?
Dat zijn meerdere symptomen die je dan kan zien. Maar in ieder geval moet je dan denken aan speekselvloed, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Mm-hmm. Maar ook zweten, onregelmatige, versnelde hartslag of juist vertraagde hartslag, hoofdpijn, duizeligheid, verwarring. Dus dat zijn best wel ernstige symptomen. Maar ook bibberen, spiertrekkingen, zelfs convulsies worden beschreven. Ja, en jij had het over dat mensen worden opgenomen, kinderen worden opgenomen. Dat zijn dan ademhalingsproblemen en zelfs tot coma toe. Als je niet weet welke dosering nicotine in zo'n vape zit, en dat is dus het verraderlijke, dan weet je dus ook niet hoeveel je in één keer binnenkrijgt. En die jongelui kan dit dus zomaar overkomen. Net zo goed als dat ze nu weten wat er gebeurt als ze 8 shotjes... Snap je?
Ja. Het is goed dat dat nu zo in het nieuws is. Nou, dan komen we alweer aan het einde van deze podcast. En dan stel ik vaak de volgende vraag aan mijn gesprekspartners. Waar hopen jullie op qua stoppen met roken? Wat gaat nou het verschil maken? Jean?
Ja, ik denk dat na deze podcast beluisterd te hebben, dat huisartsen nu weten dat roken wegzetten als een keuze, dat dat een gemiste kans is voor het bevorderen van gezondheid. Dus stoppen met roken wordt succesvoller met een gedegen behandeling, zoals ook Liedewij heeft uitgelegd. NVM, plus altijd bedragsmatige ondersteuner. Dus een stopadvies van elke arts, zorgprofessional, hulpverlener blijft waardevol.
Nou, dat gaan we onthouden. En Liedewij, wat is dat voor jou? Waar hoop je op?
Ik hoop dat collega's na het luisteren van deze podcast in ieder geval enthousiast geworden zijn om ook dat gedragsmatige stuk aan te pakken. Omdat dat niet alleen maar heel erg effectief is in de stoppen met rokenzorg, maar ook zorgt voor prachtige verbindende gesprekken.
Nou, Jean en Liedewij, heel erg bedankt voor al jullie verhelderende antwoorden. Ik heb al helemaal zin om het volgende stoppen met roken traject op te starten. En ik hoop de luisteraars ook. Is er nog één laatste take-home message? Wat kunnen de huisartsen morgen anders doen om het stop met roken bij iedereen te bevorderen?
Ik zou natuurlijk al heel blij zijn als iedereen met de nicotinevervangende middelen begint en gedragsmatige ondersteuning. Ja. Maar probeer ook wat verder te denken en als praktijk ook rookvrij terrein rond de praktijk. Stoppen met roken, hulp aanbieden aan je doktersassistenten, hè, voor zover die roken. In de wachtkamer er aandacht aan te besteden. Proberen met je gemeente in overleg te gaan. Ja, het klinkt hier heel activistisch wat ik nu allemaal vertel. Maar pak ook je rol op lagere scholen. Ga met dat pakket aan de slag als dokter.
Ja, want als er ergens winst is te behalen, dan is het bij het.
Ik denk preventie is hier het belangrijkste. Want onze inspanningen, die intensieve begeleiding, is natuurlijk voor een geïndiceerde groep. Maar er zijn veel meer momenten die je kan pakken als dokter.
Voor een rookvrije generatie.
Ja, prachtig.
Mooi.
Ik zou zeggen, stop met moraliseren om te vertellen waarom het allemaal zo slecht is. En start met het gesprek over stoppen met roken in het kader van positieve gezondheid. Dus wat heb jij nodig om te kunnen stoppen met roken? Wat heb jij nodig voor een gezond en gelukkig leven?
Super. In deze podcast werden huisartsen Jean Muris en Liedewij Wind geïnterviewd als werkgroepleden van de behandelrichtlijn Stoppen met Roken. En ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Volgende week kunnen jullie de kat over COPD beluisteren. Graag tot dan. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat horen we altijd graag. Mail naar redactie@nag.org.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!